Gemeente, ook na de doopsbedieningen in deze dienst hebben we naar onze gewoonte het vijfde vers van Psalm 105 gezongen. Dat ken je natuurlijk uit je hoofd, jongens en meisjes, want dan zingen we bijna elke maand een van de bekendste psalmen. En dat eindigt dan met die mooie woorden, het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En dat is een zinsnede, gemeente, die niet alleen bekend is, maar die ook belangrijk is. Als wij ons afvragen, en die vraag wordt ons natuurlijk nogal eens een keer gesteld vandaag de dag, waarom dopen jullie nou eigenlijk kinderen? Dan ligt het antwoord op die vraag in die laatste regel van dat psalmvers. Omdat er in het Oude en in het Nieuwe Testament sprake is van één en hetzelfde verbond. Probeer daar, gemeente, met die mensen maar over te spreken, zonder over deze of gene tekst alleen maar te gaan discussiëren. We moeten die grote lijn zien. Die doorgaande lijn van het verbond. Verbond dat wel van bedeling verandert, sinds dat op Golgotha het kostbare bloed van de Zoon van God gevloeid heeft, hoeft er van niemand meer bloed te vloeien. Maar het wezen van dat verbond blijft gelijk. Vandaar dat meteen als het Nieuwe Testament met de komst van de Pinkstergeest begint, Petrus na zijn preek gehouden te hebben, ook daarover met de mensen gaat spreken. Die tekst komt daarom niet voor niets terug in het doopsformulier van die belofte die ook nu aan die mensen van het Nieuwe Testament toekomt en aan hun kinderen. Welke belofte is dat? De aloude belofte van God aan Abraham. En omdat het verbond één is, en omdat die lijn van oude tijden af gewoon doorgetrokken wordt, daarom staan er in het Nieuwe Testament ook geen instructies voor het dopen van kinderen. We hebben dat wel eens vaker tegen elkaar gezegd, gemeente, en neem het opnieuw mee om het te overdenken. Datgene wat iedereen toch al weet, hoef je niet nog een keer te zeggen. Datgene wat altijd al zo geweest is, hoef je niet met zoveel woorden nog eens een keer te herhalen. De kinderen hoorden erbij, de kinderen horen er nog steeds bij. En terwijl we vanavond tegen elkaar zeggen, dat moeten we goed vasthouden, ook tegenover de kritiek die tot ons komt uit de evangelische beweging, mogen we intussen dan ook op een speciale manier naar het leven van die Abraham uit het Oude Testament gaan kijken. Want dat zijn dus geen geschiedenissen uit een ver verleden, waarvan je zegt, nou dat is interessant voor geschiedenismensen, voor historici, wie daar nou belangstelling voor heeft, maar ja, het is alweer 3500 jaar geleden. En gemeente, deze man heet de vader aller gelovigen. En wat er met hem gebeurt, blijft ook voor ons van waarde. Met name dus als het gaat over dat sluiten van dat verbond van God met Abraham. Nou, denken wij als het gaat over het sluiten van dat verbond meestal aan dat hoofdstuk uit Genesis, wat ook even werd aangehaald in het doopsformulier. Die tekst uit Genesis 17. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, dat hoofdstuk waar ook de besnijdenis wordt ingesteld. Maar gemeente, als wij terugbladeren in Genesis, stuiten we twee hoofdstukken daarvoor ook al op dat verbond dat God met Abraham sluit. En daar willen we dan vanavond speciaal op letten. Op een indrukwekkend hoofdstuk uit Genesis, gemeente. Want God komt genadig tot deze man die hij geroepen heeft uit Ur der Chaldeeën. En God geeft deze man verschillende beloften. Twee beloften met name. En dat zijn de twee dingen wat eigenlijk in het hele leven, ook in het geloofsleven van Abraham, steeds omgedraaid heeft. Eén, de belofte van nageslacht. En twee, de belofte van grondgebied. En in beide gevallen, en dat zal degenen die zelf ook genade in hun leven kennen bekend voorkomen, in beide gevallen gaat dit om zaken die worden bestreden. Want er is nooit iets, gemeente, wat de Heere geeft in je leven, als die belofte gaat schenken, of er komt bestrijding op af. Dat geldt bij Abraham dan allereerst voor dat krijgen van kinderen. Hij heeft daar al een hele tijd geleden van God beloften over gekregen. Maar je hoort hem aan het begin van Genesis 15 zeggen: Heere, zult gij mij kinderen geven, daar ik zonder kind... Wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? En de bezorger, de erfgenaam van mijn huis, dat zal mijn voornaamste knecht Eliezer wel worden. Daar hoor je de aanvechting en de beproeving door de stem van Abraham heen klinken. Maar ook, gemeente, die andere belofte dat hij grondgebied zou krijgen. Dat hij de bewoner en de bezitter van het land Kanaan zou worden. Dat wordt ook niet onbestreden gelaten. Let u op vers 13 en volgende. Dat hebben we samen gelezen. Dat Abraham nu zelf al een vreemdeling is in dat land van de belofte. Maar Abraham zegt God: ik moet je eerlijk vertellen, die kinderen die jij zult krijgen, die zullen wel ruim 4 eeuwen in het buitenland moeten doorbrengen voordat het zover zal zijn dat ik mijn belofte op dat punt ga vervullen en dat ze Kanaan erfelijk zullen gaan bezitten. En ieder kind in de kerk snapt natuurlijk waar het dan over gaat, waar God op doelt. Als hij zegt ze zullen zo lang in een ander land vreemdeling zijn, dan heeft God het natuurlijk over de tijd in Egypte. Tijd waarvan God trouwens zegt wat hij er eigenlijk mee voor heeft. En dat is iets, gemeente, wat veel mensen niet weten. Maar weet u dat die 4 eeuwen dat Israël in Egypte geweest is, ook nog een blijk is geweest van de langmoedigheid van God? Het slot van vers 16 vertelt ons namelijk, dat, daar zou je zomaar overheen lezen, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. Het gaat over die mensen die nu nog in Kanaan wonen. Die volkeren die ook aan het eind van Genesis 15 opgesomd worden. Mensen die volop in het heidendom leven. En het zijn ook schepselen van de Heere. Maar die mensen zijn bezig hun schuld op te stapelen tot voor Gods troon. En er komt straks een keer een moment, zegt God, dan zal ik met die mensen en met die zonde gaan afrekenen. Maar tot nu toe is die schuld nog niet volkomen. De maat is nog niet vol. Mijn geduld is nog niet ten einde. En daarom moet mijn volk Israël vooralsnog, terwijl die mensen nog tijd van leven krijgen, genadetijd, moeten zij 4 eeuwen doorbrengen in een ander land. Ik dacht, gemeente, je weet soms niet waarom God beloften in je leven soms lange tijd op vervulling laat wachten. Je weet soms niet waarom dat is. Als je denkt, waarom gebeurt het nou niet en waarom moet ik nou nog langer wachten? Ze hebben in Israël 4 eeuwen gewacht, gemeente. En dat kwam omdat God geduld had met de heidenen in Kanaan, daarom. Weet u wat ook leerzaam is als het gaat over die twee kanten van Genesis 15? Dat kindschap, dat nageslacht en dat grondgebied. Dat zijn twee beloften die God aan Abraham al een keer eerder heeft gegeven. Want toen die hem nog maar net uit Ur der Galdeeën geroepen had om hem op reis te doen gaan naar Kanaan, toen had de Heere ook al gezegd: Abraham, je zult tot een groot volk worden en ik zal je niet alleen maar zegenen met kinderen, maar ook tot een zegen stellen. In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, Abraham. En een hoofdstuk later, als die eenmaal in Kanaan is, als die aangrijpende geschiedenis zich afgespeeld heeft met neef Lot, er moet een keus gemaakt worden, er komt scheiding en Lot kiest voor zich het mooiste stuk van het land, de vlakte van de Zoutzee, en Abraham die heeft het nakijken. Dan is het God die Abraham opzoekt en die zegt: Abraham, nou heeft hij het mooiste stuk gekozen, maar dan mag jij wat mij betreft door het hele land heen wandelen, noordwaarts en zuidwaarts, westwaarts en oostwaarts en overal waar je je ogen slaat. Dan mag jij weten, dat komt bij mij vandaan, dat zal allemaal van jou zijn. De een kiest en die grijpt het, maar ik geef het genadig aan mijn erfgenaam. En dat zijn dus twee dingen, gemeente, die in Genesis 15 terugkomen. Want God komt altijd terug, neem dat ook mee als les vanavond, op zijn eigen werk. Wat God belooft, volbrengt hij. Wat de Heere toezegt, daar komt hij vroeg of laat op terug. Hij bevestigt het werk van zijn handen. En als God terug gaat komen op zijn eigen woorden, dan vertelt dus Genesis 15 ons, staat in het begin van vers 18, dat daar dus een verbond bij is gemaakt. En dan zal ik heel eerlijk zeggen, jongens en meisjes in de kerk, je hebt natuurlijk ook meegeluisterd toen de ouderling dat voorlas, maar als wij die geschiedenis in Genesis 15 horen voorlezen, dan zouden wij dat in eerste instantie niet denken dat hier sprake is van een verbond. Als je dat een beetje probeert voor te stellen wat daar gebeurd is, dan zeg je dat is wel een heel aangrijpend tafereel. Schokkend ook, als ik op die beesten let die Abraham moet nemen. En die moet hij allemaal gaan doden. Een hele rij, een koe en een geit en een ram en een paar duiven. En ik noemde net het woord rij. Maar die beesten moeten kennelijk ook op een rij worden neergelegd op de grond. En dan gebeurt er nog iets gruwelijks. Daar wil je allemaal niet bij zijn. En dan moet Abraham de grootste van die dieren midden door gaan delen. Op een of andere manier heeft hij ze van kop tot staart doorgesneden. Die helften uit elkaar getrokken. En daar ligt zo'n hele rij gemeente van kadavers. Die als je er een tijdje naar kijkt, lijkt op een soort pad wat daar op de grond is gevormd. Een bloedig spoor. Twee rijen met dode dieren, daartussendoor een pad van bloed. Nou, dan vragen wij als mensen van 2013, wat betekent dat? Maar de eerste lezers van het boek Genesis hebben dat zich niet afgevraagd, want die wisten dat precies wat dat betekende. Want in het Midden-Oosten, in de tijd van Abraham, was dat dus de manier om een verbond te sluiten. Ook als je met twee mensen was, laten we zeggen twee koningen of twee stamhoofden, die mensen maken een verbond of een contract, ze spreken allerlei dingen af. Ze schrijven dat ook op. Ze zetten er ook bij wat de sancties zijn van het verbond. Niet alleen wat ze aan elkaar beloven, maar ook wat er zal gebeuren als een van beiden ooit de afspraken zou schenden. En wat gebeurt er dan, gemeente, als alles afgesproken is, de beloften en de bedreigingen zijn vastgelegd, dan maken ze zo'n bloedig pad van beesten. Dan gaan die twee verbondspartners aan de ene kant van dat pad staan. Ze geven elkaar de hand. En ze lopen op een plechtige manier hand in hand over dat bloedige spoor. Dan kunt u zich een beetje voorstellen wat daar voor boodschap van uitgaat. Om het eventjes wat populair te zeggen, maar dat ze daarmee om te beginnen zeggen tegen iedereen die daarbij staat te kijken, de familie en de knechten, mensen, die afspraken die wij vandaag gemaakt hebben, dat verbond wat wij met elkaar gesloten hebben, dat is wat ons betreft bloedserieus. En die beloften die wij aan elkaar gedaan hebben, die willen we ook koste wat kost houden, want wij horen als het ware vanaf deze dag bij elkaar, zoals die helften van die dieren ooit bij elkaar gehoord hebben. En zo horen wij ook als twee helften bijeen. En o wee als een van ons zou besluiten de afspraken niet na te komen. Dan mag er wat ons betreft met die verbondsbreker gebeuren wat er met die beesten is gebeurd. Een verbond, gemeente, dat bloedserieus is. En mag u misschien meteen eens even een toepasselijke vraag stellen. U begrijpt, het gaat hier over het genadeverbond. Het gaat vanavond heel nadrukkelijk over het genadeverbond met Abraham en met ons. Hoe serieus nemen wij het verbond? Ook als het gaat over de beloften die klinken. We hebben het er zo vaak over. En je moet oppassen dat dat niet al te gewoon gaat klinken. Dat we zeggen, wat is Gods verbond toch rijk? Wat zijn die dingen die de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aan zondaren toezegt? Wat is dat onbegrijpelijk, een wonder. Ja, maar is het voor ons ook een wonder? Weet je hoe je dat kunt merken, of je dat nou echt serieus neemt? Kun je merken op dat moment dat je op je knieën valt en gaat bidden. En dat is een vraag die niemand voor een ander kan beantwoorden, maar laten we maar meenemen. Speelt de doop, spelen de beloften van het genadeverbond, speelt het onderwijs van het doopsformulier wel eens een keer een rol in ons gebedsleven, gemeente? Of komen we daar nooit op terug? Heb je dat nog niet geleerd om je vinger te leggen bij wat God heeft beloofd? Maar ook als het gaat over de eisen van het verbond. We hebben daar net weer van gezongen met Psalm 103. En die psalm zingen we ook nog wel eens een keer. Juist ook als we bepaald zijn bij onze sterfelijkheid. Over die gunst van de Heere. Die over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde zal wezen. Zijn trouwrust zelfs op het late nageslacht zingen we dan. Maar wat voor nageslacht is dat? Is dat al het nageslacht van Gods kinderen? Nee, dat zijn die mensen, zegt Psalm 103, die zijn verbond niet trouweloos schenden. Nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die wet als eis van Gods verbond betrachten, serieus nemen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? We nemen de vragen maar mee, gemeente. En laten we het op ons inwerken. Het verbond is onvoorstelbaar rijk. En dominee in mijn jeugd zei wel eens, God maakt het mensen in de kerk bijna moeilijk om verloren te gaan. Zo dicht brengt hij ons bij de zaak. Maar andersom, gemeente. We zongen net ook van een vuurgloed die hem voorgaat. En die alle bestrijders van God en van zijn eer gaat blakeren, zwart blakeren. Het is dubbel erg als een mens die gedoopt is en die naar de kerk mocht gaan in zijn leven, als die ondanks al die voorrechten verloren gaat. Gemeente, als wij terugkeren naar het tafereel in onze tekst, dan zien wij vervolgens iets aparts gebeuren. Tot nu toe was het al een apart gezicht. We hebben dat geprobeerd uit te leggen. Maar nou eens even wat er gebeurt, gemeente. Als in Genesis 15 de nacht gaat vallen. Het wordt donker, jongens en meisjes. En weet je wat nou zo typisch is? Juist omdat het in dit hoofdstuk donker wordt, kun je extra goed zien wat er gebeurt. Dat zit namelijk zo. Die Abraham die is in de loop van de avond in slaap gevallen. En ineens zien we hem wakker schrikken. En terwijl Abraham zijn ogen uitwrijft en om zich heen kijkt, wordt zijn aandacht getrokken naar die plaats waar hij eerder deze dag die beesten heeft neergelegd en waar dat bloedige spoor is ontstaan. En dan juist omdat het donker is, kan hij zien wat er gebeurt. Want dan komt daar over dat pad op hem af iets aanzweven dat aan de ene kant iets weg heeft van een oven die rookt, maar het heeft ook iets weg van een fakkel die in brand staat. Het is iets van een soort wolk, maar als je goed in die wolk kijkt, zie je dat er wat in gloeit. En dat zie je natuurlijk juist goed omdat het donker is. En wat betekent dat? Gemeente, dat betekent wat u net hebt gezongen met Psalm 97. Zowel rook als vuur zijn in het Oude Testament tekenen van de aanwezigheid Gods. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. En een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door. Het is trouwens in het Oude Testament vaker dat dan met die tekenen God laat weten: ik ben erbij, ik ben aanwezig. Denk jongens en meisjes aan later in de woestijn, de kinderen Israëls, die inmiddels uit Egypte weer teruggaan naar Kanaan. Hoe weten ze dat God aan hun zijde is? Hoe weten ze waar ze heen moeten op weg naar het beloofde land? Voor op de stoet. In de wolkkolom die 's nachts verandert in een vuurkolom. Die rookpluim waarvan je 's nachts kunt zien, hij gloeit van binnen. Het is niet een gewone rookpluim. Er zit wat in. Zo kunnen ze zien, de Heere is bij ons. Maar begrijpt u, gemeente, wat er dan in onze tekst gebeurt? Dat dus God in feite doet wat van een verbondspartner verwacht mag worden. Want ik heb u net gezegd, als er een verbond gesloten is, dan gaan de partners, de beide mensen die iets hebben afgesproken, samen over dat spoor. Nou, God gaat onder de tekenen van rook en vuur over dat bloedige pad. Maar hij gaat er alleen. Helemaal alleen. En die andere, die man die daar op de grond zit en net zijn ogen aan het uitwrijven is, die mag kijken. Hij mag werkeloos toezien. Want het genadeverbond, gemeente, is niet een gewoon verbond. Het is wel een verbond wat twee kanten heeft. We hebben dat in het doopsformulier ook gelezen vanavond. Overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn. En ik vertaal dat tegenwoordig maar ook voor de jeugd. Meteen door te zeggen, het genadeverbond kent twee partijen. En dan wordt er ook over die tweede partij iets gezegd. Over een nieuwe gehoorzaamheid. God aanhangen, betrouwen, liefhebben. Maar het begin van het genadeverbond is niet God wat en ik wat. 50-50. Twee kanten, nee. De oprichting van het genadeverbond, gemeente, is een eenzijdig godswerk. En daarom is die nieuwe gehoorzaamheid waar we toe worden opgeroepen ook geen toevoeging, alsof je nog iets kunt toebrengen. Als jij God gaat aanhangen en als jij hem gaat betrouwen en als jij hem gaat liefhebben, dan doe je er nog wat bij wat God in Christus al gedaan heeft. Nee, dat is alleen maar een uiting van dankbaarheid. Maar het besef moet blijven. Zalig worden is van begin tot eind een zaak van Gods werk. Eenzijdig. Puur genade. Gemeente, zo ging het dus in Genesis 15. Maar als Psalm 105 vers 5 waar is, het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind, ging het daar dus vanavond hier bij deze doopvond ook over dezelfde dingen? En laten we daarom nog eens even dan proberen wat lijnen te trekken via Genesis en de doopvond naar die zondag uit de catechismus waar het ook over deze dingen gaat. Twee lijnen. Voor de verandering geen drie, maar twee. Om te beginnen, gemeente, dat vanuit Genesis en vanuit de doop en vanuit de catechismus zondag duidelijk wordt dat verlossing van een zondaar alleen maar mogelijk is als er bloed aan te pas komt. U hoort dat trouwens ook aan het begin van zondag 27. is dan het uiterlijke waterbad de afwassing der zonden zelf? Nee, natuurlijk niet, zou je erbij zeggen. Want een mens wordt niet gereinigd van zijn zonde door water. Daar moet het bloed van Jezus Christus aan te pas komen. En dan wordt de Heilige Geest er ook bij genoemd. Want hoe moet dat bloed anders aan mijn arme ziel worden toegepast? Dat kan alleen maar door het werk van Gods Geest. Antwoord 73 geeft daar trouwens even een toelichting op, gemeente. Als er in de Heilige Schrift en trouwens ook in het doopsformulier soms zo ontzettend rijk over de werkelijkheid van de doop kan worden gesproken, dat je denkt, je krijgt bijna het idee, die doop zelf die doet het hem. Dat is zelf het bad der wedergeboorte. Dat maakt zelf op zich al van mensen andere mensen. Met eerbied gesproken, gemeente, het is omdat de Heilige Geest het risico neemt dat we het verkeerd zouden begrijpen. Omdat hij ons juist op het hart wil binden, dat we de doop niet mogen onderschatten. Daar ligt zoveel in, daar wordt zoveel in uitgebeeld. Maar het kan op zich een mens niet zalig maken. Nee, daar moet bloed aan te pas komen. Het genadeverbond gaat over zaken die iemand het leven kosten. Want zo ernstig is blijkbaar de werkelijkheid van onze zonde, gemeente. En zijn we daarvan doordrongen? Is dat voor onze kinderen ook een werkelijkheid? Jongens en meisjes, je bent een zondaar, dat heb je natuurlijk al vaak gehoord. Maar weet je wel hoe erg dat is? Misschien heb je na het spelen wel eens een keer een vieze broek of een vlek op je jas. En dat moet natuurlijk even afgeveegd of desnoods in de wasmachine. Maar nou zit die zonde van jou en mij, die zit veel en veel dieper. Dat zit in je hart. Dat kan iemand er zomaar met water niet afkrijgen. Er moet wat anders aan te pas komen. Ik hoorde ooit een verhaal van het zendingsveld over een man die dat ook niet begreep en die tegen een zendeling zei, als ik nou gedoopt ben, ben ik dan een mens zonder zonde. En dat is een beetje een ouderwets verhaal, ik heb het wel eens eerder verteld. Dan pakt die zendeling een inktpot met zwarte inkt in een glazen pot van zijn bureau en die zegt tegen die man, dan moet je dit maar eens even opdrinken. Nou, dat doet hij natuurlijk niet. En dan loopt die man naar een waskraan en die draait even die kraan open en die spoelt zo'n beetje de buitenkant van die inktpot af. En die komt terug en die zegt, meneer, zou u nou leeg willen drinken? Nee, natuurlijk niet. Nou, zoals met de doop ook. Iemand van buiten nat maken, maakt hem van binnen niet anders. Er moet wat anders gebeuren. Maar als daar dus niets minder aan te pas kon komen, gemeente, dan het kostbare bloed van de Zoon van God, zullen we het dan afleren om over onze zonde te spreken alsof het kleinigheden zijn? Kijk, andermans zonde kun je opblazen. Maar de dingen die je zelf verkeerd doet, als een ander er dan wat van zegt, dan kun je zeggen, nou ja, is dat nou zo erg? En die ene keer. En daar heeft toch niemand last van. En andere mensen doen wel ergere dingen. De zonde bagatelliseren. Gemeente, als er sprake is van geestelijk leven, gaat het precies andersom. En als er sprake is van geestelijke groei in het leven van Gods kinderen, gaat het precies andersom. Dan gaan de zonden niet kleiner worden, maar dan worden ze juist groter. En dan ga je de zonde ontvluchten, haten en vlieden. Maar die zonde die overblijft in je leven, daar krijg je nog meer last van dan van die grote zonde van 30 jaar geleden. Hoe zeiden ze dat vroeger? Minder zonde doen en groter zondaar worden voor God. Een ouderling hoorde ik een keer zeggen, en dan kun je nog niet over een strootje heen stappen. Als de Heer in je leven komt, dan wordt het allemaal zo nauw. Dan wordt zonde zonde. Dan wordt zo'n kleine zonde, wordt een grote zonde, want het is tegen God bedreven. Maar gemeente, dat kan alleen de Heilige Geest mij leren. De tijdgeest zegt, valt wel mee. De tijdgeest zegt, mensen, er is helemaal geen zonde. Dat zeiden ze in de middeleeuwen. Zonde, dat is als je iets kapot of laat vallen op de vloer van de keuken. Maar zonde tegen God? Wel nee, ga je gang toch maar. Leef je nou maar uit, je leeft maar één keer. Dat is de tijdgeest. Maar de Heilige Geest maakt zonde tot zonde. En kijk gemeente, dan is het natuurlijk niet de laatste keer dat Abraham les krijgt in wat het bloed te maken heeft met het verbond. Twee hoofdstukken later, als hij straks die besnijdenis gaat uitvoeren bij zichzelf en bij al zijn mensen, dan wordt die les nog eens een keer onderstreept. Er moet bloed vloeien, Abraham. Verlossing gaat niet zomaar. En daarom moet er straks één komen in de volheid des tijds die zijn bloed gaat geven. En dat is nou ook de reden, gemeente, dat er vandaag geen druppel bloed gevloeid is. Van Otto niet en van Roos niet. Terwijl we nog steeds wel de kinderen erbij betrekken. Net als in Genesis 17. Al zijn ze nog maar 8 dagen oud, Abraham. Die kinderen horen bij dat verbond en die moeten daarom besneden worden, die jongetjes. Maar ze horen er vandaag nog bij, gemeente. Waarom geen bloed? Waarom alleen water? Omdat er één zijn bloed heeft gegeven. En mag ik het zeggen op de plechtige manier waarop het avondmaalsformulier spreekt over dat volbrachte werk van de Heere Jezus. Omdat de Heere Jezus het verbond der genade en der verzoening heeft besloten toen hij zeide, het is volbracht. Daarom gemeente dopen in plaats van besnijdenis. Daarom een teken. En geen bloed, want het verbond der genade is besloten, het is bezegeld, het is in Christus vervuld. En toen hoefde er nooit meer iemand besneden te worden. Ja, ze zijn er wel mee doorgegaan, de Joden. Maar in de christelijke kerk hebben ze van meet af aan begrepen, bij Paulus al, nou hoeft er geen mens meer besneden te worden, want het bloed dat gevloeid heeft is afdoende. Gemeente, laat daar uw gedachten vanavond eens over gaan. Al had u nog nooit waarde gezien in de Heere Jezus en in zijn offer. U vanavond 2 kinderen gedoopt zien worden. Nou, hoeveel kinderen heb je hier in je leven al hier in de Bethelkerk gedoopt zien worden? Misschien al honderden. Hoeveel heb ik er zelf gedoopt in de jaren? En hoeveel kerken staan er in Nederland? Hoe lang staan die kerken er al? Hoeveel kerken staan er op heel de wereld? Hoeveel mensengemeenten zijn er sinds Golgotha, sinds Pinksteren gedoopt? En er hoefde er niemand nog een druppel bloed bij te laten. O, wat moet dat bloed van de Heere Jezus kostbaar zijn, gemeente. Hoe kunnen we het toch klein achten? Hoe kan een mens er van nature aan voorbij leven als zoveel mensen het teken van dat bloed ontvangen mogen en allen die geloven, hoeveel miljoenen zouden het er inmiddels zijn, allemaal zalig geworden, wie door de Heilige Geest dat bloed op zijn ziel gesprenkeld krijgt, allemaal zalig, omdat het alles reinigend bloed is. Het is wel nodig, gemeente, dat wij in de weg van bekering en geloof daarin gaan delen, hebben we vanavond gehoord. En vraag u zelf dat ook af, en de jonge mensen ook. We zullen er straks nog wel over spreken bij de preekbespreking. Wat hebben we nu met die boodschap gedaan? Het teken is gegeven, het zegel is gelegd, het bloed wordt verkondigd, de binnenkamer wordt aangewezen. Maar wat hebben we ermee gedaan? Af en toe hoor je in de krant van mensen die een of andere prijs gewonnen hebben. En dan ga ik het niet over loterijen hebben en dergelijke dingen. We keuren dat af op grond van de schrift. Maar dan heb je wel eens iemand die heeft een miljoenenprijs gewonnen en die haalt hem niet op. En dan zeggen alle mensen die het lezen, wat een dom hoor. Wat een dwaas. Hij had 40 miljoen kunnen krijgen en vergeten op te halen. Gemeente, hoe vaak is ons het eeuwige leven gepredikt? Zowel zichtbaar als hoorbaar, woord en sacrament. En er weinig mensen op deze aarde die zo dicht bij de zaak gebracht zijn als u en ik. Wat zijn we dwaas als wij op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. Dat hebben we behoefte aan de Heilige Geest, die ons ontdekt aan wie we zijn, die ons doet vluchten naar Hem die ons alleen maar kan verlossen, die ons waarde doet zien in het bloed van Christus. Gemeente, dat is de ene lijn. Geen verlossing zonder bloedstorting. Maar nou heeft Genesis 15 voor ons vanavond nog een andere boodschap in zich. En dat heeft ook te maken met zondag 27. Want wat was nou zowel in Genesis 15 als vanavond hier het wonder? Dat God ongevraagd, als eerste, eenzijdig met zijn heil tot een zondaar kwam. Genesis 15 wil ons daarop wijzen, gemeente. Dat genadeverbond, probeert u dat te onthouden en zeg het dan tegen die evangelischen die u in de war proberen te maken. Het genadeverbond is iets wat bij God vandaan komt. Zo heeft het altijd gewerkt. Zo werkt het in Genesis 15, zo werkt het in Genesis 17, zo werkt het ook als Lydia met haar huis gedoopt wordt en ook de stokbewaarder, zo werkt het nog in de kerk. Het genadeverbond is niet iets waarbij God op een mens gaat wachten en wat van de mens afhangt, het komt bij hem vandaan. En daarom, gemeente, is de doop geen geloofsbelijdenis afleggen. Zo wordt het ons vandaag voorgehouden door mensen uit de groepen. Ik belijd mijn geloof en dus laat ik mij dopen. Gemeente, de doop is geen geloofsbelijdenis. Is nooit geweest. Nooit geweest. De doop is een teken en zegel van wat God doet in een mensenleven. Niet wat ik doe. Het is een bewijs van zijn welwillendheid. En een prediking van zijn evangelie. En een mens die de Heilige Geest in zijn leven aan het werk ziet gaan, die wordt er zo blij mee, gemeente. Die gaat opgelucht ademhalen. En die zegt, Heere, wat ben ik nou dankbaar. Dat u niet op mij gewacht hebt. Dat u niet op mij heeft gewacht tot ik een keer zover was. Die gaat leren wat Klaas Kuipinga tegen Hendrik de Kok zei in de tijd van de afscheiding. Al zou er maar één nagelschrapsel van mij bij moeten. Dan was het een verloren zaak. Maar gelukkig, God komt soeverein. Eenzijdig tot de mens. Gemeente, u weet natuurlijk net zo goed als ik dat het evangelisch gedachtegoed vandaag heel populair is en ook makkelijk ingang vindt onder onze jonge mensen. Het sluit ook veel beter aan bij de cultuur van 2013 dan de Bijbelse gereformeerde visie. De gedachte dat de mens inbreng heeft, dat de mens centraal staat met zijn keuzes. Dat hij individueel verantwoordelijkheid heeft en dat hij een beslissing moet nemen. En dan telt het pas. Dat past helemaal bij vandaag, gemeente. Maar het gaat er niet om wat past bij vandaag. Het gaat erom wat is Bijbels. Wat is nou waar? En ook, wat brengt nu het meeste de eer aan God toe? Want ik weet niet of u daar wel eens over nagedacht hebt. Maar wij zingen nog wel eens graag Psalm 89, vers 8, niet waar? Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Maar dat is een psalm die een remonstrant niet kan zingen. Dan zou die moeten zeggen door u en door mezelf een beetje. Net zoals Psalm 52, vers 7 geweten. Maar ik hoop dat na alles wat u vanavond hebt gezien en hebt gehoord via het zichtbare en hoorbare evangelie, dat u er voor het eerst of opnieuw voor bent ingewonnen om het toch zo mee te zingen zoals men in het Oude Testament zong en zoals het nog steeds wordt gezongen en zoals het tot in de eeuwigheid zal opklinken. Mensen die met Abraham God op zich af hebben zien komen, eenzijdig, vrijmachtig. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het helemaal alleen hebt gedaan. Amen.